De mooie liederen vanmorgen. Zo de grootheid van God
te erkennen
met elkaar en hem zo te kunnen loven en prijzen. Heerlijk om dit soort momenten met elkaar te kunnen hebben. Ik kan me herinneren dat ik ooit mocht voorgaan in zo'n dienst waar in nog veel meer van dit soort liederen gezongen werd. En uiteindelijk kreeg ik het woord om 11:50. En toen zei ik van, ik hoef niet meer zo mijn preekje kwijt vanmorgen. Dus we gaan nog één lied zingen en dan sluiten we de dienst af. Nou, toen heb ik nog wel mijn Bijbeltekst gelezen. Maar het is heerlijk. Het hoeft niet altijd te gaan zoals het standaard gaat. Het gaat erom dat we de Heer samen vinden. En elkaar vinden op zo'n morgen als deze. Ik wil met u lezen uit het woord. En ik wil vragen of de muzikanten nog wil blijven zitten en staan. En dan gaan we na de schriftlezing nog één lied zingen. Ik wil met u lezen uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. En dan wil ik met u drie versjes lezen. Romeinen 8 vers 26... 27 en 28. En dat is een bekend gedeelte. En in mijn Bijbel staat het dan zo. Evenzo en evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Een mooi stukje. En er staat heel veel in. En weet u, wij zijn gewend om de Bijbel heel snel te lezen. En dan vaak, omdat wij gewoon lezen zoals wij normaal lezen, dan dringt vaak de boodschap niet tot ons door. En vooral omdat Paulus die maakt nogal van die lange zinnen. En dan dringen bepaalde woordjes tot je door en dan krijg je niet de hele boodschap. Dus we gaan het nog een keertje lezen. Het is maar een kort stukje. In vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ik wil nog één lied met u zingen. Aansluit op alle mooie liederen die we vanmorgen gezongen hebben. En dat is 355, U die mij geschapen heeft.
Geschapen hebt u, de danken hoog.
ik mij ook voel en u gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. Geschapen hebt u, in andere woorden ik mij ook voel, en u gehoorzaam zijn, Heer, u bent mijn doel.
Prachtige woorden in zo'n lied.
U wil ik aanbidden als mijn God in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. Ik wil u danken hoe ik mij ook voel. Ook al voel ik mij belabberd, wil ik u nog danken. En u gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. Wij gaan samen bidden. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor de gemeente. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw verdraagzaamheid voor ons. Dank u dat wij uw kinderen mogen zijn. Dank u voor deze prachtige morgen. Er is zoveel reden om dankbaar te zijn voor alles wat u ons geeft en alles wat u voor ons doet. Er zijn zoveel dingen die u doet die wij niet eens beseffen, die wij niet eens zien. Maar u bent er. En daarom hebben we zoveel reden om dankbaar te zijn. We danken u voor uw woord, dat wij daaruit mogen lezen en daaruit mogen spreken vanmorgen. En ik bid u, o God, dat als wij vanmorgen spreken en luisteren en denken over de dingen die Paulus geschreven heeft in Romeinen, dat uw geest uw woord in ons hart wil bevestigen. Dat we erover na zullen denken. En dat we ermee uit de voeten kunnen. Dat u uw woord bevestigt in ons hart. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen. En nu mogen de muzikanten gaan zitten. We hebben gelezen uit Romeinen en we kunnen nog veel meer teksten lezen. Ik haal er nog vanmorgen een aantal aan. Maar Jezus beschrijft, hè, we hebben net gelezen over het feit dat de geest onze zwakheid te hulp komt. Dus ik wil vanmorgen met u spreken over hoe de Heilige Geest onze zwakheid te hulp komt. En dan is het ook goed om even weer te weten wie de Heilige Geest is. En wie kan beter omschrijven wie de Heilige Geest is dan Jezus zelf? En de Heer Jezus beschrijft de werking van de Heilige Geest en wie de Heilige Geest is op een heldere manier in Johannes 14 en Johannes 16 en 17. En het is goed om dat weer eens te lezen. Maar ik haal vanmorgen aan wat de Heer Jezus schrijft in Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 14 vers 16, waarin hij zegt dat hij de Vader zal bidden. Hij zegt dat tegen de discipelen. En de discipelen die zijn dan heel verdrietig, omdat Jezus net gezegd heeft dat hij weg zal gaan. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal de Vader bidden dat hij een andere trooster zal geven. Nou, alleen al in die paar woordjes, dat hij een andere trooster zal geven, daar kun je al 3 zondagen bij stilstaan. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik wil alleen even dat woordje trooster even er nog uithalen, want dat komt van het Griekse woord, en dat weet u allemaal, dat komt van het Griekse woord parakletos. Parakletos, en dat wordt ook gebruikt in de Bijbel voor vertaling als advocaat. En in de nieuwe vertaling staat pleitbezorger. Maar in de oude vertaling, in onze Bijbel van de MBG, staat nog steeds het woordje trooster. En ik weet niet hoe de vertalers hebben kunnen denken, maar het is een kwestie van dat de discipelen achter zouden blijven en dat ze verdrietig zouden zijn en dat ze iemand nodig hadden om hun te troosten. En waarschijnlijk hebben de vertalers daarom gedacht dat wij gaan parakletos gaan wij vertalen met het woordje trooster. Maar parakletos wordt in de Bijbel gebruikt, zoals ik al zei, voor advocaat. Maar ook voor assistent zijn, als helper of als een coach. Parakletos. Parakletos komt van 2 Griekse woorden, para en kaleo. En het woordje para wordt vaak gebruikt in de Bijbel om aan te geven dat iemand ergens dichtbij staat. In Lucas 5 vers 1 lezen wij bijvoorbeeld, en er zijn veel meer teksten, maar ik haal er maar enkele aan. Lucas 5 vers 1 staat bijvoorbeeld dat de Heer Jezus ergens stond en dat de schare zich aan het verdringen was om dicht bij de Heer Jezus te kunnen komen. Dus het geeft een geografische plaats aan, dichtbij. Het kan ook geestelijk bedoeld zijn, maar het gaat erom dat het para betekent dichtbij. En dan kaleo, kletos komt van het woordje kaleo, dat betekent dat iemand geroepen wordt. Paulus die haalt dat meerdere malen aan, onder andere in Romeinen 1 vers 1, waarin hij zegt dat hij geroepen is om het evangelie te verkondigen. Dus kaleo betekent om geroepen te zijn. Dus Jezus omschrijft de Heilige Geest in Johannes 14 als iemand die geroepen is om dichtbij te zijn. Dat is parakletos. De Heilige Geest is door hem van de Vader gebeden. Dus hij is als het ware, de Heilige Geest als het ware, geroepen om dichtbij te zijn. U kijkt me aan zo van, ik weet niet waar je het over hebt, dus ik ga demonstreren. Ik wil graag vragen, is Brian er? Brian, ik heb jou gezien. Brian Habelt en Sharon, neem Sharon ook maar mee. En Esther. Sharon is er niet. Is Amy er? Amy is er ook niet. Dennis, kom jij maar aan. Nee, jullie moeten hier komen. Hier, past dat? Past dat? Niet verdringen. Kom erbij, Dennis, kom hier maar zo'n beetje staan. Nou, zij zijn dus door mij geroepen om dichtbij te zijn. Dus nu zijn zij parakletos. Jullie mogen weer gaan zitten. Dank je. Duidelijk toch? Parakletos. Parakletos Brian. Parakletos Esther. Parakletos Dennis. Dank je dat jullie mij met deze zware taak wilden helpen vanmorgen. Verder zegt de Heer Jezus dat hij hem van de Vader zou bidden en de Vader zou hem geven. Dat vind ik zo mooi. De Heilige Geest wordt op het gebed van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt niet in Johannes 14 dat wij zelf moeten bidden. Dat wij moeten vragen om de Heilige Geest. Jezus zegt, ik zal de Vader vragen. De Heer Jezus weet precies hoe hij dat van de Vader moet vragen om de Heilige Geest aan ons te geven. Hoeven de Vader daar niet om te smeken? De Vader wist dat wij de Heilige Geest nodig hebben. Dus de Heilige Geest wordt als een geschenk aan ons gegeven. Maar het is niet zomaar een geschenk. Hij is aan ons gegeven als een coach. Een begeleider. Die heel dicht bij ons is. Sterker nog, die in ons komt wonen, zegt de Heer Jezus. En Paulus beschrijft in deze tekst die wij gelezen hebben, in Romeinen 8, dat hij onze zwakheid, de Heilige Geest, komt onze zwakheid te hulp bij het bidden. En dan zegt Paulus erbij, omdat wij niet weten wat wij bidden zullen naar behoren. Nou, dat is nogal een uitspraak, zeg Paulus. Jij durft. Spreek voor jezelf, zullen sommige mensen zeggen. Ik weet heus wel wat ik moet bidden. Veel mensen zullen denken dat ze heel goed weten wat zij moeten bidden. Maar voor sommige christenen valt het niet mee om intens in gebed te zijn. Sommigen zeggen wel eens, het kost me zoveel moeite om te bidden. En ik ervaar de kracht van het gebed nooit. Hoeveel mensen zeggen niet van, ik ervaar dat mijn gebed tot het plafond gaat en niet verder. Nou ja, als het dan maar een Armstrong-plafond is. Dat is een ander verhaal. Ik heb ooit bij een systeemplafonds gezeten. Maar goed, niettemin. Als mijn gebed gaat niet verder dan het plafond en niet verder. Ik ervaar de kracht van het gebed nooit. Terwijl die kracht waar je daarna verwijst, juist zoals Paulus hier zegt, van de Heilige Geest komt. Daarom hebben wij zijn leiding nodig bij het bidden. En het is belangrijk om te beseffen dat als wij zwak zijn, of nee, laat ik het anders zeggen. Het is belangrijk om te weten dat wij allen zwak zijn om effectief te bidden. Niet alleen sommigen. Allen zijn wij zwak om effectief te bidden, puur en alleen omdat wij als mens beperkt zijn. Willen wij leren om effectief te bidden, dan moeten wij beseffen dat wij naar de mens gesproken tekortkomen vanuit onszelf om op een juiste manier met God te communiceren. En natuurlijk zijn er mensen die nu denken van, ik heb geleerd om te bidden van mijn moeder, of ik heb geleerd om te bidden van mijn voorganger, of ik heb geleerd om te bidden toen ik tot bekering kwam, of vanuit de gebeden die in de Bijbel beschreven staan. En ik wil u vanmorgen niet kwetsen en zeker niet op uw tenen trappen, maar wij denken vaak veel te makkelijk over bidden. En soms is het wel eens goed om daar even bij stil te staan. Wat is het gebed? Hoe moeten wij bidden? En dan zegt Paulus, de geest helpt ons in onze zwakheid, staat er in de nieuwe vertaling. De geest helpt ons in onze zwakheid. En hij zegt in 2 Korintiërs 12 vers 10 en 9, zegt hij, in mijn zwakheid ben ik sterk. In de NBG zegt hij, als ik zwak ben ik machtig. En hij zegt in vers 9 dat de kracht van Christus in ons zichtbaar wordt als we zwak zijn. Wauw. Als ik zwak ben, ben ik sterk, zegt Paulus. Omdat de kracht van Christus, niet in mij, niet omdat ik zo sterk ben, maar omdat de kracht van Christus in en door mij heen zichtbaar wordt als ik zwak ben. Wij zijn zwak vanuit onszelf en daarom kunnen wij sterk zijn in de kracht van Christus en niet vanuit onszelf. Daarom is het dat ik te zwak ben om effectief tot God te bidden en de Heilige Geest mij te hulp komt, omdat ik vanuit mijzelf zwak ben. Wanneer ik besef dat ik niet weet wat en hoe ik moet bidden, mag ik steunen op deze belofte van de Heilige Geest, dat Hij mij zal helpen om te bidden. En Hij kan niet komen tenzij deze gedachte diep in ons leven is, ik weet niet wat ik moet bidden en ik weet niet hoe ik moet bidden. Veel mensen denken dat het een schande is als je niet weet wat je moet bidden en hoe je moet bidden. Maar ik wil vanmorgen tegen u zeggen dat het in feite een voorrecht is om dit uit te spreken tegen God. Ik weet niet wat ik moet bidden en ik weet niet hoe ik moet bidden. Ik kan me herinneren dat wij toen nog in Zuid-Afrika woonden, als jeugdleider en deel van de jeugd, dat wij één keer in de maand, goodness, een nacht van gebed hadden. En dan gingen we de hele nacht doorbidden. En ik heb het nooit, denk ik, u bent de eerste die het nu van mij hoort. Maar er zijn momenten geweest dat ik echt op mijn knieën lag, dat ik echt niet meer wist, wat moet ik nu nog zeggen? Ik heb alles al gezegd en gebeden. En dan val je maar een beetje in herhaling en je gaat de Heer loven en prijzen. Maar op dat moment durfde je dat niet. Hè? Je staat in een leidersfunctie, dus dan kan je niet zeggen, ik weet niet wat ik moet bidden. Je moet voorbeeld geven. Maar hier zegt Paulus, ik ben te zwak. Ik kom tekort als mens. Dat wij niet weten wat wij moeten bidden. En hoe wij moeten bidden tot God. En ik ga het u nog sterker vertellen. Ik geloof dat in het meest succesvolle gebed dat u ooit uit zult spreken of dat u tot nu toe uitgesproken hebt, is het juist uw onwetendheid die het geheim is van het succes van uw gebed, als het op de juiste manier gebruikt wordt. Weet u, ons probleem is vaak dat wij te veel weten. En dat nemen we allemaal mee. En onze kennis en technieken die wij in de loop van de jaren meegekregen hebben, die zetten wij in om met God, de Allerhoogste, de Volmaakte, de soevereine Schepper van alle dingen, in gesprek te gaan. Toen ik dit voorbereidde, dacht ik bij mezelf, wisten wij maar niets. Waren wij maar zo eenvoudig gebleven als een kind. Maar sommigen zullen zeggen, ik weet wat ik moet bidden. Sommigen zullen zeggen, ik lees het in mijn Bijbel. Ik ken de behoeften van mijn hart. En ik weet de behoeften van de wereld om me heen. Oh ja, ik moet bidden voor mijn land. Ik moet bidden voor Gods kerk. Ik moet bidden voor de verloren gaande wereld. En het mag allemaal heel goed en oprecht bedoeld zijn. Maar heel veel van dit soort gebeden komen voort uit het vlees. Vanuit de emotie. Vanuit ons gevoel. En vanuit de gedachte van de mens alleen. Wat is Gods plan voor dit land dan? Wat is Gods plan voor Gods kerk dan? Wat is Gods plan voor mijn leven dan? Laten we nou gewoon eens beginnen met die woorden van Paulus. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, zegt hij. We weten het niet. Wat we zouden bidden naar behoren. Dat is de eerste stap. Terug naar die onwetendheid. Terug naar de eenvoud en de basis waar alles begonnen is. Voordat wij alle kennis op hadden gedaan van alle christelijke technieken en alle tradities die we overgenomen hebben en de technieken die we hebben geleerd. Er staat niet in de Bijbel, en ik ga je misschien shockeren vanmorgen, dan moet u mij niet kwalijk nemen, maar er staat niet in de Bijbel dat wij onze ogen moeten sluiten. Wist u dat? Of handen moeten vouwen? Staat er niet. Maar wij doen dat uit traditie. Niet dat ik nou zeg dat u uw ogen moet openhouden, begrijp me niet verkeerd. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Toen mijn kinderen heel klein waren, zaten wij aan tafel en hielden wij bij het bidden onze handen vast. Oh, dat lijkt wel alsof dan de kracht zo door je heen gaat. Maar dat is helemaal niet waar. Dat heeft er niks mee te maken. We hielden alleen onze handen vast, zodat mijn kinderen niet in hun eten zaten terwijl we onze ogen dicht hadden. En we dankten voor het eten. En we hadden ook zo'n traditie dat de kinderen ook meebaden zo aan tafel. Dat willen ze nu nog wel eens doen, maar ik grijp eerder in nu. En dan gaat dat gebedje zo van: Heere, zegen dit eten in Jezus' naam, amen. En dat kent u wel, Heere, zegen dit eten in Jezus' naam, amen. En op een bepaald moment, en ik moet het even zeggen ter verdediging van mijn dochter, Teersa, mijn middelste, ze was wat ziekig. En we zaten aan tafel. En we gingen bidden en Ilse bad eerst, Vader of Heere, zegen dit eten in Jezus' naam, amen. En volgens de leeftijdsvolgorde moest Teersa toen bidden en die bad zo. Heere, zegen dit eten in hoe heet die ook alweer? Ja. Dus wij moesten lachen, we mochten niet lachen natuurlijk. Hoe heet die ook alweer? Maar zo gaat dat dan. Maar weet u, er is niks mis mee met je ogen te sluiten. Dat is respect tonen naar degene om je heen die in gebed zijn met God. En het geeft ook aan dat je, als je je ogen sluit, meer geconcentreerd op God kan richten. Het is alsof je in je binnenkamer gaat. Zoals wat de Heer Jezus zegt van: ga in uw binnenkamer. Als je je ogen sluit, dan heb je het gevoel van: ik ben nu met God in gesprek en daarom sluiten we onze ogen. En alstublieft, sluit uw ogen als u bidt. Maar het heeft niks te maken met de effectiviteit, met de kwaliteit van uw gebed. Er is niks mis mee om uw handen te vouwen, want dat doe je uit respect naar God toe. Maar hecht daar verder geen geestelijke waarde aan in die zin dat God dan kijkt hoe mooi het gebed is. Want God kijkt naar het hart. Hij doorzoekt de harten, staat er in Romeinen, hebben we net gelezen. God ziet het hart aan. En de Bijbel spreekt wel over het opheffen van handen en over het neerknielen en meer van dat soort dingen. Maar laten we alsjeblieft beseffen dat die dingen te maken hebben met een soort teken, een soort symbool. En niet met de kwaliteit van mijn gebed. Als ik mijn handen ophef, dan is het een symbool van overgave. Ik geef mij over aan God met mijn hele hart en ziel. En als ik neerkniel, is het een symbool van mijn nederigheid en oprechtheid naar God toe. En het is heerlijk om te doen, want je ervaart dan in jezelf dat je zoveel aan God wil geven. Maar denk erom, het hecht niets aan de kwaliteit van ons gebed. Ik kan in ootmoed nog neerknielen en mijn handen vouwen en nog steeds hartstikke bidden vanuit mijn vlees. Vanuit mijn emotie en gevoel in plaats vanuit mijn geloof. En begrijp me niet verkeerd, ik kan ook heel erg emotioneel zijn terwijl ik bid. Dat kunnen wij. We kunnen heus heel emotioneel zijn, want we zijn mensen, we zijn gevoelsmensen. En dan is die emotie daar. Dus we kunnen emotioneel zijn als wij bidden. Maar weet u, God kent ons hart. Hij weet waarom ik emotioneel ben. Hij weet waarom u emotioneel bent. Dat hoef ik hem niet allemaal uit te leggen, want hij weet het. Hij weet het beter dan wat ik het zelf ken. Hij weet wat er in mij omgaat. Hij weet wat ik meemaak. Hij weet dat al. Het is allemaal bij hem bekend. En dan komt de vraag, maar hoe moet ik dan bidden als ik intens verdriet heb en als ik verwond ben? Hoe kan ik dan anders met hem praten? Uit geloof. En ik weet wel, dat klinkt een beetje hard, maar dat is hoe we met God praten. Gezondheid. Ruimt u het wel een beetje op daar, want het is maar een grapje. Haak nu even een slokje water. God weet het. Hij kent ons hart. Hij weet als we zo emotioneel zijn. Dat ziet hij. Maar hoe moet ik dan bidden? Uit geloof. Maar mijn geloof is zwak. Als ik zo emotioneel ben, als ik verwond ben, als ik verdriet heb, dan is mijn geloof zo zwak. En ben ik niet in staat om vanuit het geloof te bidden. Want ik heb zijn troost nodig, ik heb zijn herstel nodig, ik heb zijn rust nodig, ik heb zijn wijsheid nodig. Nou precies, en dat is precies wat Paulus beschrijft in Romeinen 8, als hij zegt dat wij daarom de hulp van de Heilige Geest nodig hebben. Omdat wij gevoelsmensen zijn en vanuit ons vlees bidden, van hoe wij ons voelen. En Gods Geest komt ons tegemoet. Om met de Vader te spreken vanuit geloof. De Heilige Geest is door de Vader aan ons gegeven, mede om ons te leren bidden. Hij komt onze zwakheid daarin te hulp. Terwijl ik dit zo opschreef, vroeg ik me af, realiseren wij ons genoeg dat de Heilige Geest in ons woont? Hij woont niet in ons zodat wij hem kunnen gebruiken wanneer het ons uitkomt. Zoiets van, ik heb nu leiding nodig. Of ik heb nu kracht nodig. Of ik heb nu troost nodig. Of ik heb nu wijsheid nodig. Of wat ook al. Kom maar, Heilige Geest. U zou dat doen, dus ga uw gang maar. Weet u, de Heilige Geest hoeft niet in u te wonen om dat allemaal te doen. Maar hij wil in ons wonen als wij ons volledig aan hem overgegeven hebben. Volledig overgegeven hebben aan God. Niet meer mijn wil. Niet meer vanuit mijn vlees. Ik wil niet tot God spreken vanuit mijn vlees. Ik wil niet meer leven vanuit mijn vlees, vanuit mijn emotie handelen. Maar ik wil mij richten op de wil van God. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Zijn wonen in mij betekent dat hij volledig beheer heeft en in beheer is van mijn leven. Het is een mooi lied om te zingen. Als mijn stem een beetje goed was, had ik hem waarschijnlijk vanmorgen gezongen. I surrender all. Kent dat lied misschien? I surrender all to Jesus, I surrender. Ik geef mij geheel over aan de Heer Jezus. Maar het heeft geen waarde als ik dat niet heb gedaan. Of als ik dat niet doe. Dan kunnen we het lied zingen. Maar het gaat erom dat ik het doe. Dat ik bereid ben om te zeggen van Heere, ik wil me overgeven. Volledig overgeven aan uw wil. Als wij de volheid van de Geest in ons leven willen ervaren en de gaven van de Geest ten volle tot uiting willen laten komen, maar ook de vrucht van Gods Geest uit willen stralen naar elkaar, dan is het van belang om ons te onderwerpen aan zijn wil. En ons te laten leiden door zijn inzichten en niet door mijn inzichten. De Bijbel zegt dat de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar heb ik over nagedacht. Wat zijn die onuitsprekelijke verzuchtingen? In vers 26. Wat een woord. Ik zei het vroeger verkeerd. Ik zei altijd onuitsprekelijke verzegeningen of zoiets. Maar kwam er niet uit. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Vroeger maakten de charismatische mensen, de Pinksterkerken en zo, maakten daarvan, dat is de tongentaal. Verstaan we niet. Dus het zijn onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, dat staat er niet. Dus ik weet niet of we dat zomaar zo kunnen zeggen. Ik denk dat het dieper gaat. Wat zijn die onuitsprekelijke verzuchtingen? Het zijn verzuchtingen. Ik geloof dat gebeden zijn die te diep gaan voor woorden. Voor het uitspreken van woorden. Het zijn verzuchtingen. Het gaat heel diep dan wat ons menselijk verstand aankunnen. En het is de Geest die het uitspreekt. Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat is waar we naartoe willen. Wij willen naar een gebed die zo diep gaat dat wij beseffen dat we niet met een mens te maken hebben. Maar dat wij beseffen dat we te maken hebben met die volmaakte God. En dat is de Geest die ons dan leidt met die onuitsprekelijke verzuchtingen. Die ons verstand te boven gaat. Waar geen woorden meer voor zijn. Dat zucht de Heilige Geest. Dat ademt de Heilige Geest als het ware uit. En het bereikt het hart van God. Dat is wat wij willen. En God de Vader, zegt Paulus, die de harten doorzoekt, weet wat de Heilige Geest zegt. Weet u, wanneer onze woorden zo snel vloeiend over onze tong gaan in ons gebed, dan is ons hart niet altijd zo voldoende bewogen. En u moet nou niet schrikken als ik dat nou zeg. U moet alstublieft doorgaan met bidden. Maar het is goed om na te denken over van hoe bid ik? Wij zijn soms zo eenvoudig en zo snel met zomaar iets uitspreken. Weet u nog, en ik heb het dan al, vorige keer heb ik het ook aangehaald, wat de Heer Jezus, wat hij bad vlak voordat hij gevangen genomen werd. En het is voor mij nog steeds treffend, ik kan er zomaar in tranen over uitbarsten. Dat de Heer Jezus, terwijl hij in alle emotie daar stond, vlak voordat hij gevangen genomen werd, en wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat hij vernederd zou worden, dat hij geslagen zou worden en uiteindelijk gedood zou worden. Bad hij niet voor zichzelf. En dat vind ik zo treffend. Hij bad niet voor zichzelf. Hij bad niet aan de Vader van alstublieft laat het meevallen. Of trek mij er snel doorheen. Of laat mij alstublieft maar snel sterven. Hij bad niet voor zichzelf, maar geleid door de Heilige Geest bad hij in de wil van God de Vader, dat zijn discipelen en degene die door hen tot geloof zouden komen, één zouden zijn. Dat is het hart van de Vader. En dat is hoe de Heilige Geest hem dan leidde om te bidden. En ik denk, vandaar kunnen wij van leren. Ik zou heel anders hebben gebeden op het moment dat ik zou weten dat wat mij allemaal te wachten staan. Als wij naar het ziekenhuis moeten... Dan moeten we vasten en bidden en het is goed, begrijp me niet verkeerd. Maar het is goed om erover na te denken van, Heere, wat wilt u wat ik nu moet bidden? Er zijn momenten dat ik in mijn binnenkamer kom, ik heb het al vaker gezegd, en u heeft die ervaring waarschijnlijk net zo, maar dat je er komt en dat ik begin om te bidden en dat ik besef, dit is fout, dit is niet goed. En het is echt zo, dan zit ik daar, dan zit ik soms een kwartier te denken van, wat moet ik nou? En dan begin ik te bidden en dan is het opnieuw dat ik besef, dit is het niet. Dit moet anders. En dat ik de Heilige Geest vraag van, help mij om de juiste woorden te vinden om te spreken. We zijn zo gewend om maar vanuit een gewoonte, vanuit onze traditie, maar gewoon te bidden. Zonder dat wij beseffen dat wij echt spreken met die levende God. De Heer Jezus bad vanuit Gods geest voor de eenheid, staat in Johannes 17, vers 20 en 21. Hoe kun je vanuit het vlees, hoe kun je vanuit je emotie een dergelijk gebed uitspreken vlak voordat je gevangen genomen wordt? Bidden voor de eenheid. Dit gebed was een gebed dat geleid werd door Gods geest met een heleboel verzuchtingen. Waren niet zomaar een paar mooie woorden van de Heer Jezus om te laten zien hoe goed hij kon bidden. Maar het was een gebed vanuit zijn hele wezen en vanuit de diepte vanuit zijn lichaam, uit zijn buik. Paulus beschrijft verder in deze tekst dat God de harten doorzoekt. Daar heb je het. Hij doorzoekt de harten. Hij kijkt naar ons hartsgezindheid. En hij zal ook daarop reageren. Hij kijkt niet naar het uiterlijk. Hij kijkt niet naar uiterlijke dingen. Dat is heerlijk om het te ervaren. Het is ook heerlijk om meegesleept te worden in de emotie en het gevoel. Maar God ziet het hart. Hij kijkt naar ons hartsgezindheid. En zal reageren op het gebed. De juiste instelling. Je kunt het vergeten dat God een gebed dat uit het vlees uitgesproken wordt, zal beantwoorden. En het maakt niet uit hoe vroom en hoe geestelijk het aan de buitenkant lijkt. God ziet het hart aan. Hij doorzoekt de harten. En als het hart oprecht is en het zich heeft laten leiden door Gods geest, dan zal het gebed beantwoord worden, omdat het gebed in zijn wil is uitgesproken. Hij zal reageren op een ieder gebed dat in zijn wil is. En wie wil de stem van God niet verstaan in zijn leven? Wilt u de stem van de Heere verstaan in uw leven, dan is het antwoord: onderwerp u aan hem en laat de geest van God in u wonen. Ik wil een stukje met u lezen uit Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 16. En er staat in mijn Bijbel dit: en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Om tot u een eeuwigheid, of om tot een eeuwigheid bij u te zijn. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet, ze kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De Nieuwe Vertaling zegt, en hij zal in u wonen. Dat is ook de juiste vertaling vanuit het Grieks. Hij zal in uw woning maken en in u wonen. En dan vers 26... Daar zegt de Heer Jezus dit. En ik vind het zo treffend dat de Heer Jezus dit zegt. Dit is niet wat Johannes schrijft of wat Paulus schrijft, maar Jezus zegt dit zelf over de geest van God. En dan zegt hij in vers 26. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de parakletos, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest, de parakletos, die geroepen is om dicht bij u te zijn. De Vader zal hem zenden in mijn naam en hij zal u alles leren. Hij zal u alles leren. Wij hoeven hem niet te smeken om in ons te wonen. Maar zoals ik al zei, hij wordt als een geschenk door God aan ons gegeven om tot in eeuwigheid, elk moment van de dag, bij ons te zijn. Wat een geweldige bemoediging is dat, om te weten dat Gods Heilige Geest zelf in mij woont en bij mij is, ieder moment van de dag. In welke situatie ik mij ook verkeer, Gods Geest is bij mij. En hij is bij mij om mij op dat moment ook te leiden. Hij is bij mij om mij op dat moment te leren. In welke situatie ik ook ben. Ik hoef niet in paniek te raken, want Gods Geest is bij mij. En hij neemt mijn hand, zelfs door de stormen heen zal hij mij leiden. Gods Geest is bij mij. Verder zegt de Heer Jezus dat hij ons alles zal leren. En ons te binnen zal brengen al wat hij op aarde gezegd heeft. Hij zal u leren om niet te zondigen. Hij zal u leren om in zijn kracht te gaan staan. Hij zal u leren om te vergeven. Hij zal u leren om geduld te hebben. Hij zal u leren om wijs met dingen om te gaan. Maar hij zal u ook leren om te bidden. Effectief te bidden. Hij zal u leren om een gebed uit te spreken die niet gericht is op uw emoties en op uw beperkt denken, maar een gebed uit te spreken die de Vader behaagt en volledig overeenkomstig is met zijn wil. Niet met ons wil. Niet zoals wij het willen, maar zoals het God behaagt. En God is volmaakt. En wij niet. Nog niet. Wij moeten beseffen dat God niet aan de mens gelijk is. Dit is heel essentieel. Ik heb hier discussies met mensen over gehad dat, ja, maar God is onze liefdevolle Vader. Dat is hij ook. Maar wij moeten beseffen wie God werkelijk is. Wie God in wezen is. En dat is niet dat hij vergelijkbaar is met mijn aardse vader. God is niet te vergelijken met een mens. God is soeverein. Hij is heilig. En wij moeten beseffen dat hij niet aan de mens gelijk is. En dat we hem daarom ook niet op ons menselijk niveau kunnen begrijpen. Als Jesaja dat beeld, en daar ga ik nu niet lang bij stilstaan, maar als Jesaja dat beeld van God ziet volgens Jesaja 6, dan dringt het een beetje tot ons door hoe het moet zijn. Jesaja beschrijft hoe slechts de mantel, de zoom van zijn mantel moet ik zeggen, de zoom van de mantel van God, de tempel vult. En de tempel was groot. En alleen de zoom vult de tempel. En dat zijn de serafs, die engelen, die niets anders konden doen dan uitroepen naar elkaar in de heiligheid van God. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Zij konden niets anders dan dat uitroepen in de tegenwoordigheid van de heiligheid van God. Dat is onze God. Tot wie wij spreken. De deurpinnen van de tempeldorpels die schudden. Bij het roepen van de engelen, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En de tempel vulde zich met rook. Dat zag Jesaja en hij riep het uit. O, wee mij, ik ben slecht mens, zondig mens. Als wij dit zo zien, en er zijn meerdere voorbeelden, als ik alleen al denk hoe God aan de voet van de berg verscheen voor het volk en het hele volk massaal met hun neus in de stof viel. Voor het aangezicht van God. Ze zijn niet in staat om te kunnen blijven staan in het aangezicht van God, in de tegenwoordigheid van God. Beseffen wij dan iets van waar ik het over heb vanmorgen? De heiligheid van God. Dat hij niet zomaar ons vriendje is. Kunnen we ons dan voorstellen dat wij niet zomaar vanuit ons beperkte denken, die beïnvloed zijn door allerlei omstandigheden om ons heen, zomaar klakkeloos tot God spreken alsof hij ons vriendje is? En het is goed om daar eens over na te denken. Wij zoeken allemaal naar de kracht van het gebed. Wij zoeken allemaal van, Heere, hoe kan ik bidden? Zodat ik uw stem kan horen, dat u mijn gebed beantwoordt. En dan is het goed om stil te staan tot wie wij ons richten. Begrijpt u dan dat u en ik de hulp van de Heilige Geest nodig hebben om ons tot hem te richten? Dat het niet zomaar is. Maar dat wij de hulp van de Heilige Geest nodig hebben om tot God te spreken. En Paulus zegt dat wij dat niet kunnen. Dat wij het niet zelf niet kunnen. En weet u, hij zegt niet dat sommigen het niet kunnen. Hij zegt dat wij het niet kunnen. Hij spreekt in de wij-vorm. Hij betrekt zichzelf er ook bij. Ik kan het ook niet, lieve mensen. Ik ben ook te beperkt in mijn denken om te weten wat ik moet bidden en hoe ik moet bidden. Paulus zegt, wij zijn daarin te beperkt, dus wij hebben de hulp van de Heilige Geest nodig. U en ik en Paulus en allemaal hebben de kracht van de Heilige Geest nodig, hebben de Heilige Geest nodig om tot God te spreken. Ik ga eindigen. Laat u daarom leiden door de Heilige Geest, die onze zwakheid te hulp komt. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons, voor u en mij, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, de Vader, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest. Dat Hij namelijk naar de wil van God, voor heiligen, voor u en voor mij, bij God de Vader aan het pleiten is. Amen. Wij gaan samen bidden.